Het is tijd voor onze column. En daarvoor hebben we de columnist natuurlijk in de uitzending. Karen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. De column van deze week, hoe heet die?
Ja, past de toekomst van ouderenzorg.
Kijk, nou, laat me horen.
Mag ik hem
ja, heel graag.
Gaan? Hij is wat langer dan normaal, dus wees wat geduldig. De uitdagingen in de zorg zijn prangend en in de ouderenzorg zo mogelijk nog prangender. Zomaar een paar quotes uit recente nieuwsberichten. Van de ouderen die in het ziekenhuis liggen, kan 15% niet terug naar huis, schat een klinisch geriater. Daar is hun gezondheid te slecht voor. Maar een plek in het verpleeghuis is er ook niet direct. Nog eens, ruim een kwart wordt tegen beter weten in wel naar huis gestuurd. Van 100 mensen die op een maand langer op een plek in een verpleeghuis moeten wachten, belanden er 3 extra in een ziekenhuis. Een andere quote over verzorgingshuizen. Van de ondervraagden vindt 64% dat het verzorgingshuis moet terugkeren. En van de 65-plussers is zelfs niemand die daar tegen is. Maar vraag of ze daar willen wonen en het antwoord is nee. Vorig jaar was al meer dan 26% van alle Nederlanders 65 jaar of ouder. Het aantal hulpbehoevende ouderen neemt toe, het aantal zorgprofessionals niet. Voorspellingen. De verpleeghuiszorg kampt in 2032 met een tekort van bijna 38.000 mensen en de thuiszorg bijna 19.000 mensen. Het totale tekort in zorg en welzijn zal 137.000 zijn. We moeten, en dat besef wordt gelukkig breed gedeeld, slimmer omgaan met de al bestaande capaciteit. We moeten kijken naar wat er dicht bij huis kan. Mensen op het spoor naar elkaar zetten. Niet naar elkaar wijzen, maar het met elkaar oppakken. Ieder vanuit zijn eigen taken en verantwoordelijkheden en met het oog voor het geheel. Het vraagt om een andere aanpak en andere oplossingen. Binnen het huidige systeem van wet en regelgeving komt het niet of niet goed van de grond. Er zijn nu te veel loketten en te weinig overzicht. Het huidige systeem van de ouderenzorg lijkt nog het meest op een doolhof. Voor ouderen en hun naasten voelt het alsof ze eerst een cursus zorglandschap moeten volgen voordat ze überhaupt zorg krijgen. Gemeente, informele zorg, zorgverzekeraar, thuiszorgorganisatie, huisarts, zorgkantoor, mantelzorg, WMO-loketten en over de WLZ-financiering heb ik het dan nog niet eens. Er is zoveel en toch onvoldoende om het makkelijk vindbaar en uitlegbaar te maken voor iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft. Hoe ziet de ouderenzorg eruit in 2040 als we de komende jaren samen de antwoorden en oplossingen die we nu al kennen in de praktijk weten te verwezenlijken? Laten we eens een kijkje nemen in die toekomst. Ik nodig u uit om met me mee te gaan naar de dagelijkse praktijk van een sterk vergrijsde samenleving, naar Nederland in 2040. De vergrijzing is dan op zijn hoogtepunt. 2040. Dan ben ik zelf 72 jaar, hopelijk een paar jaar met pensioen en nog fit genoeg. Krimpen aan de IJssel heeft dan een eigen voorzorgscirkel waar ik deel van uitmaak. Kwetsbare ouderen in mijn wijk help ik, net als toen ik 10 was, met hun boodschappen. Ik rij hen naar het ziekenhuis, ik bel elke dag met mensen die wat verder af leven en graag contact houden. Ik lees voor en zing, voor wie dat leuk vindt uiteraard. Voorzorgscirkels, zorgzame buurten. Het zijn inspirerende voorbeelden van samenredzaam. Samenredzaamheid draait om het activeren van de gemeenschap, het weer normaal maken van omzien naar elkaar. Momenteel breiden deze initiatieven zich in een redelijk tempo over Nederland uit. De nog fitte ouderen ondersteunt in kleine netwerken de kwetsbare ouderen die daardoor langer zelfredzaam in de eigen omgeving kan blijven wonen. Je bent boven de 67 namelijk niet ineens uitgerangeerd. Dit weekend las ik in de krant volgens het Centraal Bureau voor Statistiek dat 250.000 van de werkende AOW'er is. 5 jaar geleden stond de mogelijkheid voor doorwerken nog in 21% van de cao's... En nu wordt er in 33% van de gevallen gesproken over doorwerken. Ik noem het altijd een beetje gekscherend de waarde van de bejaarden. Laten we niet vergeten dat we daarmee ook goud in handen hebben. En als we vanuit de gemeenschap zelf dat goud verzilveren, daalt het niet in waarde, maar heeft iedereen die aansluit de zekerheid op ondersteuning als dat nodig is. Terug naar 2040. Als voorzorger ontmoet ik Danielle, een alleenstaande vrouw van 86 jaar. Danielle zorgde vroeger voor mijn kinderen, maar nu heeft zij zelf hulp nodig. Ze heeft reumatoïde artritis, dus eigenlijk gewoon reuma, en is verder goed gezond. Maar ze was wel eerder heel eenzaam, heeft familie ver weg wonen en overdag bracht zij veel tijd alleen door. Behalve voorzorgscirkels voor wat dagelijkse ondersteuning is Danielle via haar huisarts doorgestuurd naar welzijn op recept. Dat bestaat nu al overigens. Er is een welzijnscoach bij haar op bezoek geweest en die heeft samen met vrijwilligers van de voorzorgscirkels een aantal buurtbewoners bereid gevonden om met Danielle regelmatig een kopje koffie te drinken en ook een oogje in het zeil te houden. En ze doet ook meerdere keren per week mee aan activiteiten in de buurtkamer. En ondanks haar reuma gaat het best goed met Danielle. Welzijn op recept bestaat sinds 2012. Het is een vorm van inzet vanuit een open netwerk. In een gesprek kijkt de zorgprofessional of de professional welke rol en betekenis het sociale netwerk kan of wil hebben in de zorg. En daarbij houdt hij altijd rekening tussen de balans tussen draagkracht en draaglast. De mogelijkheden van de mantelzorger, de naaste en het sociale netwerk zijn namelijk niet onuitputtelijk en hangen altijd wel af van bijvoorbeeld onderlinge relatie. Goede, passende zorg ontstaat als we aansluiten bij het leven van de ouderen en de hele context zien. Niet alleen wat kan iemand nog, maar ook wat is er al en wat mist er nog? Wat kan de buurt doen, de vrijwilliger, de zorgprofessional? Zorg voor ouderen is een puzzel die we samen leren leggen. Ik ga nog even terug naar Danielle. Inmiddels is het 2046. Danielle is 92 jaar en toenemend kwetsbaar. Ze is vergeetachtig en haalt wel dingen door elkaar. Ze heeft een case manager dementie toegewezen gekregen, maar ik heb haar ook enkele malen op de grond van haar woonkamer aangetroffen. Ze heeft een indicatie voor een opname in een verpleeghuis en ze staat op de wachtlijst. En dan nu de hamvraag. Zal echte landelijke opschaling lukken voor alle Danielles van de toekomst? Het hangt af van een paar dingen en ik noem er een paar belangrijke. Er moet meer geld naar het sociaal domein. Welzijn op recept bijvoorbeeld wordt nu grotendeels betaald uit de WMO. En de gemeentebudgetten staan onder grote druk. Uit onderzoek weten we dat medische zorg maar voor 10-20% bijdraagt aan onze gezondheid en kwaliteit van leven. De eigen leefomgeving, de leefstijl, waar je woont, met wie je woont, is veel bepalender. Een onsje welzijn kan een kilo zorg voorkomen. Een andere noodzakelijke stap is aanpassing van de wet langdurige zorg. Die vormt in de praktijk een barrière om zorgvormen uit de WMO, zorgverzekeringswet en wet langdurige zorg te combineren. En zit daarmee het gezamenlijk zoeken naar goede oplossingen in de weg tot ouderenzorg op maat. Daarnaast het actief terugdringen van administratieve lasten voor zorgprofessionals en het beter toegankelijk maken van digitale systemen. Nou, daar kan ik het misschien een andere keer nog over hebben. Ik sluit af met wat voor mij het allerbelangrijkste is: verbinding en vertrouwen. We moeten ons als inwoners van Nederland erop voorbereiden dat de vergrijzing gevolgen heeft voor hoe we met elkaar samenleven. Voor u en mij als persoon betekent dit op tijd nadenken over de zorg van morgen, maar ook van vandaag. We moeten als samenleving de beweging maken naar samenredzaamheid en naar elkaar omzien in zorgzame buurten. Niet naar elkaar wijzen of op elkaar wachten of alleen op de overheid, maar samen met elkaar de verandering vormgeven. Want 2040 klinkt ver, maar het begint nu.
Karen, dankjewel voor dit blikje in de toekomst.
Ja, alsjeblieft. Graag gedaan. Doe er wel mee.
We gaan kijken of het echt zo uitpakt. Bedankt voor je voorspelling.
Dank je.